Wij waren de vorige keer in Jesaja begonnen met een aantal voorbeelden waar we de gemeente in kunnen herkennen. Onder andere Jesaja 24 hebben we toen gelezen, waar staat dat de maan schaamrood wordt en de zon beschaamd wordt als de Heere der Heerscharen op de berg Sion zal regeren en er stond erbij en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. En die oudsten, daar herkenden wij dan wel de oudsten in die in Openbaring 4 en 5 en ook verderop in het boek Openbaring genoemd worden. Dat is een uitbeelding van de gemeente die dan in de hemel is, rondom de troon, verbonden met degene die op de troon zit. En daarin zagen we dus de oudsten terug, terwijl het Nieuwe Testament dat ook voor ons verder duidelijk maakt. Een andere tekst die we ook gelezen hebben, dat was in Jesaja 32 vers 1. En daar stond dan beschreven dat er een koning zou regeren in gerechtigheid en dat er vorsten zouden heersen naar recht. En daar zagen we dan een koning met vorsten. En feitelijk zijn die twee teksten identiek qua betekenis. Want die koning is natuurlijk de Heer, de Heerscharen, die zal regeren. Op de berg Sion stond erbij, de berg Sion die wordt in Psalm 2 genoemd. Ik toch heb mijn koning gezalfd over de berg mijner heiligheid, de berg Sion. En het volgende vers zegt dan, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dus de zoon van God blijkt die koning te zijn. Maar als hij dan in die twee versen regeert, is hij of met oudsten of hij is met vorsten. En vorsten is in de Bijbel ook een synoniem voor koningen. Dat kun je bijvoorbeeld terugvinden in Psalm 105, vers 22. Mag je voor jezelf eens opzoeken. En daar staan vorsten gelijk aan oudsten. En in Jesaja 10, vers 8 worden vorsten gelijkgesteld met koningen. Dus dan zijn het synonieme begrippen en dat is maar waar het om gaat, want wij weten uit het Nieuwe Testament dat wij als leden van de gemeente horen bij Christus die koning en hoge priester geworden is naar de ordening van Melchizedek. En omdat wij leden van zijn lichaam zijn, delen wij ook in die positie en daarom beschrijft de Bijbel ons als gemeente ook als koningen en priesters. En dat wordt ook weer in Openbaring bevestigd. En dat wordt van die 24 oudsten gezegd, dat hij ons ook gemaakt heeft tot koningen en tot priesters voor God en zijn vader. En in Openbaring 5 wordt gezegd dat hij ons gekocht heeft uit alle natie en taal en geslacht en volk. En dat is ook precies waar de gemeente uit voortkomt. Die komt uit alle heidenen voort die de Heer Jezus Christus als hun hoofd, als hun Heer erkennen. En die waarheid die we uit het Nieuwe Testament dan tegenkomen, dat Christus het hoofd is van de gemeente en wij als leden van zijn gemeente dus deel hebben aan zijn positie, dat is iets wat je mee moet nemen als je ook in het Oude Testament met name schriftplaatsen tegenkomt die gaan over de heerlijkheid van Christus, in het bijzonder in de dagen van zijn wederkomst. Omdat de schrift in me zegt, wanneer Christus zich zal openbaren in heerlijkheid, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het is heel bijzonder dat die positie eigenlijk alleen echt voor de gemeente geldt. Het is ook meteen een hemelse positie. En het houdt dus in dat wij niet alleen met hem gekruisigd zijn, gestorven en begraven, maar dat we ook met hem zijn levend gemaakt, opgewekt en dat wij ook met hem gezet zijn in de hemel. Dat is tot nog toe ook allemaal ons deel geworden. Maar de schrift zegt ook dat wij ook met hem zullen regeren. In 2 Timotheüs 2 vers 12. En dat wij met hem ook de wereld zullen oordelen en de engelen zullen oordelen. Dus hij als de rechter over levenden en doden heeft dus ook die verantwoordelijkheid aan ons als gemeente in onze toekomende positie bij de Heer, heeft hij ook die toevertrouwd. En dat zijn zaken die uit het Nieuwe Testament rechtstreeks vermeld worden. En die zouden we ook meenemen als we in het Oude Testament daar terechtkomen. Je kunt het zo zeggen, het enkelvoud wat van de Heer gezegd wordt als hoofd van de gemeente, wordt ook in het meervoud van de gemeente gezegd. Want de gemeente is één lichaam, maar bestaat uit vele leden. En die maken deel uit van het lichaam van Christus. Als Christus de Zoon van God genoemd wordt, dan vind je in de schrift ook bijvoorbeeld in Romeinen 8, hè, zoveel als zich door de geest van God laten leiden, die zijn, staat kinderen, maar er staan eigenlijk zonen Gods. Die worden ook zonen Gods. Hè. Heel de schepping wacht met rijkhalsend verlangen op de openbaring van de zonen Gods, zegt ook Romeinen 8 iets verderop. Dat wil zeggen dat wanneer Christus zich openbaart als de Zoon van God, dat wij dan ook met hem als zonen Gods zullen geopenbaard worden. Want een zoon is nu eenmaal een erfgenaam. En de schrift zegt in Romeinen 8, hè, dat wij erfgenamen van God geworden zijn en mede-erfgenamen van Christus. Oké, er staat wel achter, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Hè, maar gelovigen die trouw zijn aan de Heer lijden sowieso in meerdere of mindere mate, omdat ze in de wereld ook niet geaccepteerd worden. En als de wereld ons haat, zegt de Heer Jezus, ja, verwonder je daar maar niet over, want het is mij al overkomen voordat jullie er ooit waren. En die verbinding tussen de Heer en de gemeente wordt ook bijvoorbeeld in Johannes 7, die zo mooi genoemd, waar dan staat in het zogenoemde hoge priesterlijk gebed, dat hij spreekt over degenen die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. En die hij aan het woord heeft toevertrouwd. En dat hebben ze geloofd. En hij zegt verderop in Johannes 17. Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt bij mij zijn. Opdat ze ook mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. En dat is nu in geestelijke zin al realiteit. Hè? Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Dus onze positie is ook daar. Daarom zoeken we de dingen die boven zijn. En ook daarin vind je dus dat die waarheid ten aanzien van de gelovigen, in het bijzonder van de gemeente dus, in Johannes 17 al wordt genoemd. En we kennen natuurlijk Hebreeën 2, waar we als eerder bij stil hebben gestaan, dat de Heer Jezus Christus wel geleden heeft, en dat hij door de genade God zelfs de dood heeft gesmaakt, maar dat hij daardoor ook vele zonen, staat weer kinderen, tot heerlijkheid zou leiden. En hij schaamt zich niet om hen zijn broeders te noemen. Waarbij we dus leren dat de broeders van de Heer, de mede-erfgenamen van Christus, ook die leden van het lichaam van Christus zijn, de gemeente. Ten meer omdat we uit Romeinen 8 natuurlijk ook wel kennen, hè, dat hij de eerstgeborene zou worden en zijn, te midden van vele broederen. En dus die broederen maken deel uit van de gemeente, omdat ze delen in de erfenis van Christus. Dat is een belangrijk feit als je het letterlijk in het Nieuwe Testament ontdekt, dat je dat meeneemt. Ook in het Oude Testament, dan herken je dat daarin terug. Zo wordt Christus de eerstgeborene genoemd, niet alleen te midden van vele broederen, maar ook uit de doden. In Colossense 1, Openbaring 1, hij is de eerstgeborene, niet alleen van heel de schepping, maar ook de eerstgeborene uit de doden, daarmee ook van een nieuwe schepping. En wij zijn leden van een lichaam, een gemeente van eerstgeborenen, meervoud. Die waarheid zie je dus in het meervoud terug. En die zijn in de hemel opgeschreven, zegt Hebreeën 12. En Christus wordt genoemd de eersteling. De eersteling van degenen die ontslapen zijn in 1 Korinthe 15. En de gemeente, gelovigen van de gemeente, worden beschreven in Romeinen 8 vers 23. Daar staat wij die als eerstelingen de geest ontvangen hebben. Wij zijn eerstelingen van de oogst. En daarmee ook delen in de hoogste positie die Christus nu heeft, want hij is zelf gezeten aan de rechterhand Gods. En eerstelingen spreekt dus ook over de gemeente als een meervoud. In Jacobus 1 wordt het ook gezegd dat hij ons gemaakt heeft tot eerstelingen nadat hij ons heeft gebaard door het woord der waarheid, door de wedergeboorte. En die feiten die we in het Nieuwe Testament letterlijk tegenkomen, leren ons dat daar waar het in het enkelvoud van Christus gezegd wordt, het ook van toepassing gebracht kan worden op het meervoud met betrekking tot de gemeente. En dan vooral zien we naar de dingen die spreken over de dagen van de wederkomst van Christus. Ik laat daar weer even een paar voorbeelden van zien. Wij kennen natuurlijk 2 Thessalonicenzen 1. Laten we daar even naartoe gaan. En dan sta ik even stil bij het begrip heiligen. Zo zijn wij als gelovigen heiligen in Christus Jezus. Geheiligd in hem. En in de tweede Thessalonicense brief, vers 10 van hoofdstuk 1. Daar wordt gesproken over de komst van de Heer. Daar staat wanneer hij zal gekomen zijn, of komt, zo kan het ook gelezen worden, om verheerlijk te worden in, en dat kan ook vaak betekenen te midden van of onder, zijn heiligen. En wonderbaar of bewonderd te worden onder allen die geloven. Overmits ongetuigenis bij of onder uw lieden is geloofd geworden. In die dag. Niet dat het getuigenis dan pas geloofd wordt, maar dat hij dan komt in die dag. En dat we hem dan zullen verheerlijken en hem bewonderen. En dat is, hij komt dan te midden van zijn heiligen in die dag. En die dag, dat is ook natuurlijk die dag die ook in 2 Timotheüs 4 genoemd wordt. En waar Paulus spreekt over de loopbaan die hij gelopen heeft. En de strijd die hij heeft gestreden. En dat hij het geloof heeft behouden. En voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Die de rechtvaardige rechter, dat is de Heer Jezus Christus. Want al het oordeel is aan de Zoon gegeven door de Vader, zegt Johannes 5. Die mij de rechtvaardige rechter geven zal in die dag. Nou, wij zullen allemaal eenmaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan zullen we ook beloond worden voor hetgeen de Heer door ons lichaam heen heeft kunnen doen. Wat hij door ons heeft kunnen doen, tot eer van zijn naam. En daarom zullen wij uitzien naar die dag van Christus. En dat is zijn komst in de lucht en tegelijkertijd houdt het verband met oordeel. Een dag staat ook voor rechtspreken, voor het gerecht dagen. Iemand dagvaarden zeggen we dan. En dag houdt ook verband met licht, iets in het licht brengen, in het licht stellen. Zelfs de verborgen motieven van onze harten worden dan voor God uiteraard openbaar gemaakt. Niet dat hij ze niet weet, maar die komen dan aan het licht. En dat houdt dus ook verband met de rechterstoel van Christus. En hier wordt gesproken over, hij komt om verheerlijk te worden onder zijn heiligen. Ja, het bijzondere is dat wanneer hij komt en geopenbaard wordt, dat we hem zullen zien zoals hij is en hem gelijk zullen wezen, zegt de Johannesbrieven dan weer. En dan zullen wij hem in al zijn heerlijkheid aanschouwen. En dan zullen we inderdaad ook verheerlijken. Hoe groot zijt gij? Dat zingen we nu al regelmatig, als het goed is, maar dan zullen we dat ook volmondig kunnen beamen. En we zullen hem bewonderen, want ja, hij is die redder van ons leven, hij is onze hoge priester die voor ons bidt. Hij is onze koning die ons ook gemaakt heeft tot koningen en priesters. En dat gebeurt in die dag. En dan zijn daar dus heiligen. Ja, de heiligen die zijn we nu al. Omdat wij geheiligd zijn in Christus. En dan gaan we even naar Judas toe. In Judas voor Openbaring. Daar staat geschreven in het 14e vers. Sprekend over de komst van de Heer in de dagen dat hij in deze wereld wederkomen zal. En dat zelfs Henoch daarvan gesproken heeft. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heer is gekomen met zijn vele, duizenden staat in de Statenvertaling. Maar dan zou er Gilios moeten staan, of Gilia, maar er staat een woord wat eigenlijk tienduizenden betekent. En dat is dus correcter en andere vertalingen hebben dat ook. Het geeft alleen maar aan dat er nog meer zijn dan die duizenden. Maar er staat bij, met zijn vele duizenden heiligen, dus tienduizenden, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die ze goddelooslijk gedaan hebben en vanwege al de harde woorden die ze goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Dus alle goddelozen komen dan onder het oordeel als de Heer komt. En hij komt niet alleen, want hij komt met zijn tienduizenden der heiligen. Nou zul je misschien denken dat het dan engelen zijn, want de term heilige engelen komt in de Bijbel ook voor. Maar het staat nu niet engelen bij. Het staat gewoon heiligen, dat kunnen dus ook gelovigen zijn. De meeste brieven van Paulus beginnen dan vaak ook dat hij geschreven is aan de heiligen en de gelovigen te Colosse of Efeze. En dat zijn gelovigen zoals u en ik, die dan straks bij de Heer zullen zijn. En wij komen dan met hem, omdat de schrift dat ook letterlijk zegt. Wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, waar hij is. En als we opgenomen zijn, zullen we ook altijd met de Heer wezen. 1 Thessalonicenzen 4. En de Bijbel zegt ook dat wij de wereld zullen oordelen. In 1 Korinther 6. Zelfs engelen zullen oordelen. En dat betekent dus dat wij in de rechtspraak delen en dus ook oordelen namens en met de Heer. En dat hier over de goddelozen. Nou, in de dagen van de wederkomst van Christus is de wereld nog veel goddelozer dan nu. Omdat natuurlijk ook het beest regeert en Babylon als koninkrijk, als beginsel heel de wereld zijn macht heeft gekregen. Uiteindelijk zal de Heer dat natuurlijk teniet doen, maar dan brengt hij ook een oordeel over de goddelozen. Nou, het bijzondere is dat die heiligen ook in het Oude Testament dan weer voorkomen. De meest bekende voor ons, die vinden we in Zacharia, hoofdstuk 14. Zacharia 14. Sprekend over de komst van de Heer, als hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg. En dat is natuurlijk conform wat in Handelingen 1 was aangekondigd, toen de Heer van de Olijfberg ten hemel voer. En dan zeggen die twee mannen, die twee engelen zeggen dan, dat de Heer Jezus op dezelfde wijze zal wederkomen. Dus ook weer terugkerend op de Olijfberg. En hier staat dat, in vers 4, en zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En bij die gelegenheid zal de olijfberg in tweeën gespleten worden. Zacharia 14 was ik, in vers 4 en 5 ben ik nu. En dan zal daar een vallei ontstaan, waardoor het overblijfsel kan vluchten. Vers 5 zegt, dan zult gij lieden, en dat heeft te maken met de inwoners van Jeruzalem, volgens vers 1 en 2. Uw roof, o Jeruzalem, zal uitgedeeld worden onder de heidenen, en dat is de tweede helft van de 70ste jaarweek, de grote verdrukking, wanneer dan 42 maanden lang de heilige stad vertreden zal worden, volgens Openbaring 11. En dan is er een gelovig overblijfsel die de naam des Heren zal aanroepen, en dan zal de Heer komen en hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg, en dan kunnen ze vluchten. En dat zal dan uiteindelijk leiden tot Azal. In vers 5 staat dan, dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. Azal is een woord als naam hier opgevat en dat betekent afgezonderd, meer specifiek gereserveerd, een plaats die voor hen afgezonderd is. Het werkwoord Azal betekent dat ook, afzonderen. En die plaats kennen we in andere schriftplaatsen als Sela en Petra en Paran en Bosra en Teman en Seir. Dat zijn dan namen die voor datzelfde gebied in de schrift gebruikt worden. Ja. En daar zal de Heer dus hen naartoe laten gaan, vluchten. En dan staat er, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, dan zal de Heere mijn God komen. En dan staat erbij, en al de heiligen met u. Dus hij komt niet alleen, hij komt dan met de gelovigen die deel hebben aan de gemeente. Soms is dan het idee van, nou ja, er zijn er dus miljoenen geweest, hoe kunnen die allemaal daar dan wel staan? Nou ja, als je normaal fysiek lichaam meerekent, zal het wel een probleem zijn. Maar hebben wij dat fysieke lichaam dan? We kunnen wel in een fysiek lichaam verschijnen, maar ja, geestelijk lichaam neemt niet zoveel ruimte in. Dat kan zomaar door deuren heen gaan, toch? Dat was bij de Heer ook zo. Dus ik denk dat je daar niet heel direct fysiek moet gaan kijken. Maar het kan ook zomaar zijn dat wij dan, net zoals de engelen bij de geboorte van de Heer, die hemelse heerlegers, en dat die daar wel was en dat ze die ook hoorden. En die spraken dan Gode lof. Met ere zij God. En we zien dan hier de heiligen in terug als de komst van de Heer met zijn gemeente. Dus voor ons een vrij bekende tekst, denk ik. Maar we gaan ook nog een ander opzoeken. Die staat al eerder in de Bijbel, in Deuteronomium 33. Dat is het hoofdstuk waarin Mozes de zegeningen voor de stammen van Israël uitspreekt, die voor een deel ook te vergelijken zijn met de zegeningen van Jacob in Genesis 49. En dan staat er in 33 van Deuteronomium vers 1, dit nu is de zegen met welke Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft voor zijn dood. Hij zeide dan, er komt eerst iets voordat hij die zegen uitspreekt, want die zegen begint pas in vers 6, dat Ruben leven, en vervolgens worden de andere stammen ook genoemd. En dan staat er eerst wat daar eigenlijk nog mee samenhangt. Hij zeide dan, de Heere is van Sinai gekomen, wel dat was het in het verleden, bij de berg Sinai, Horeb, werd de wet gegeven, werd het verbond gesloten tussen de Heere en zijn volk. En dan staat er, hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran. Hé, die naam is er ook nog, van Paran. En is aangekomen met tienduizenden der heiligen. Maar dan in het Oude Testament. Zo net lazen we het in Judas vers 14 over wat Henoch al geprofeteerd had. Tienduizenden der heiligen, tot zijn rechterhand was een vurige wet aan hen, je mag het ook lezen aan hem met een hoofdletter. Het is namelijk een enkelvoud suffix, mannelijk derde persoon. Soms wordt het ook gebruikt voor meervoud. Ik heb het nog specifiek nagezocht. Dat woord wat hier zo staat met aan hen, dat kun je ook inderdaad met hem vertalen. En dan gaat het om de Heer, maar het neemt niet weg dat ook de gelovigen van de gemeente delen in die positie. En een vurige wet, dat spreekt over rechtspreken, oordelen. Op grond van Gods recht wordt er vervolgens recht gesproken en recht gedaan. En dan vers 3. Immers bemint hij de volken, al zijn heiligen zijn in uw hand. Goed lezen, want nu gaat het niet over de heiligen die in vers 2 genoemd werden, maar het gaat over de heiligen van het volk Israël. Want dat is het heilige volk. Als gelovig volk zullen ze gezegend worden. En als je dan struikelt over het begrip volken, en volken is hier ook het meervoud van am, en dat betekent meestal volk, maar het kan ook slaan op de stammen van Israël. De uitspraak in Handelingen 4 is misschien wel bekend, dat daar de apostelen gevangen genomen waren, en dat ze dan uitspreken dat er strijd is tegen hen, tegen de Heere en tegen de gelovigen. En dan staat dat dat uitgevoerd wordt door Herodes en Pontius Pilatus. Wordt verwezen naar Psalm 2. En dan staat er ook dat dat is van de heidenen en de volken Israëls. Daar staat volken Israëls duidelijk bij. En dan is volken dus staande voor stammen van Israël. De geslachten van Israël. Zij zullen in het midden tussen uw voeten gezet worden en ieder zal ontvangen van uw woorden. In het midden van uw voeten zetten, denk aan de uitspraak aan Jesaja, dat was Genesis 49 nog. De scepter zal van Silo niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En aan hem zullen de heidenen gehoorzaam zijn. En Silo is daar de naam voor Christus in zijn wederkomst. En ja, dat hij een koninklijke waardigheid heeft, dat is die scepter. En dat de wetgever van tussen zijn voeten is, wil zeggen dat hij ook de rechterlijke wetgevende macht heeft. De wetgever in Jesaja 33, dat is de Heere zelf. Maar als hij zich openbaart, is dat de Zoon van God. Dus wat hier nu staat is dat de Heer nu vervolgens de stammen van Israël recht zal doen. Hen zal recht verschaffen, oordelen ook. En dat is van het gebergte Paran. Ons is denk ik wel bekend dat volgens Micha 2 vers 12 dat geheel Israël verzameld zal worden in Bosra. En dat daar de koning, de doorbreker, zal zijn. Die voor hen uitgaat en hen weg op weg brengt naar het beloofde land. In Bosra heet het daar. En hier heet het Paran, dus gewoon een naam voor hetzelfde gebied. Als hij blinkende verschenen zal zijn, dan denk ik even aan wat hij gaat doen. Nou, Psalm 50, gaan we even naartoe. Want daar vind je die uitdrukking ook. Blinkende verschijnen heet in het Nieuwe Testament dat de Heer zal komen met grote kracht en heerlijkheid. Want heerlijkheid, ja, dat is ook blinkend verschijnen. En in Psalm 50 staat dat in relatie tot zijn volk in de eerste plaats. Vers 1 zegt een psalm van Asaf: de God der goden, de Heere, spreekt en roept de aarde, van de opgang der zon tot aan haar ondergang. Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, het meer het hemelse Sion, van bovenaf, verschijnt God blinkende. Onze God zal komen en zal niet zwijgen. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken, staat in Psalm 2, maar dat is in relatie tot de volkeren. Hier spreekt hij tot zijn volk. Hij zal hen namelijk bijeen verzamelen, zoals dat in Matteüs 24 staat, dat hij zijn engelen zal uitzenden met een bazuin van groot geluid om ze uit de vier winden bijeen te vergaderen. En dan staat er: onze God zal komen en niet zwijgen, een vuur voor zijn aangezicht zal verteren en rondom hem zal het zeer stormen. Dat is zijn komst in heerlijkheid. Hij zal roepen tot de hemel van boven, tot de aarde, om zijn volk te richten. Recht te doen, te beoordelen. Verzamelt mij mijn gunstgenoten die mijn verbond maken met offeranden. En de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter. Sela. Ja, dat kun je hier ook als een plaatsaanduiding opvatten. En dan is het te lezen als in Sela. In Ezechiël 20 wordt dat genoemd de woestijn der volken, waar de Heer hen verzamelen zal. En daar is volken ook van toepassing op de stammen van Israël. Dan staat er: hoor mijn volk en ik zal spreken. En het volk blijkt Israël te zijn. Israël, en ik zal onder u betuigen. Ik, God, ben uw God. Om uw offeranden zal ik u niet straffen, want uw brandoffers zijn steeds voor mij. Hoe kan dat nou, he, dat de Heer hen niet bestraft, maar wel richt, dus recht doet? Wel, dat staat iets verderop in vers 15. Daar staat: en roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. En sommige Hebreeuwse handschriften hebben daar dan weer Sela staan. En dat is ook wel terecht, want daar zal hij ook aan hen verschijnen. Eerst op de Olijfberg. Maar later in Sela verschijnt hij aan dat overblijfsel wat daar verzameld wordt. En ja, vers 23 zegt ook nog: wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, dus de goede weg bewandelt, dien zal ik Gods heil doen zien. Hier is zijn komst in heerlijkheid met blinkende verschijnen in relatie tot zijn volk Israël. En dat is in Psalm 80 ook zo. O herder Israëls, verschijn blinkende. Maar er is nog zo'n schriftplaats, en dat is in Psalm 95, meen ik. Kijken. Psalm 94. waar ook de komst van de Heer blinkende is, maar let wel, dus met zijn tienduizenden der heiligen. In Psalm 94. En dan zie je dat de Heer opeens verschijnt om wraak te doen. O God der wraken, o Heere, God der wraken, verschijn blinkende. Gij rechter der aarde, verhef u, breng vergelding weder over de hoovaardigen. Hoe lang zullen de goddelozen, o Heere, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen? Omdat ze denken dat God niets doet. Sommigen denken dat God dood is. Maar dat zullen ze dan wel merken als de Heer wedergekomen is. Dan zullen ze inderdaad ook zien wie alle macht in hemel op aarde zal hebben. Ook al heeft hij dat nu juridisch gezien ook al. Maar dat zien we nu niet. Maar dan wordt het wel openbaar gemaakt. En hier is dus zijn komst in heerlijkheid. Dat wil zeggen blinkende verschijnen in relatie tot de volkerenwereld. En dan komt hij om wraak te doen. Over alle goddelozen, nou, daar lazen we zo net van in Judas vers 14. Hij komt met zijn tienduizenden der heiligen om de vergelding over alle goddelozen te doen. En die zijn er in de dagen van de wederkomst van Christus ook velen. Als ze weten zelfs dat de Heer oordelen over hen uitgiet in die vorm van die bazuinen en die violen, dan weten ze dat de Heer dat doet, maar ze weigeren om hun knieën te buigen voor hem die alle macht heeft. Zo hoogmoedig is de mens en daarmee dus ook goddeloos. Nou, die gedachte van dat de Heer blinkende verschijnt, komt overeen met dat de Heer zal komen en dat hij zal gezien worden als het teken van de Zoon des Mensen, waar we het later nog wel eens over zullen hebben. En dat is namelijk ook iets wat met de gemeente van doen heeft. En dan zullen ze zien de Zoon des Mensen komende met de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En vervolgens laat hij dan de engelen uitgaan met een bazuin om zijn uitverkoren bijeen te vergaderen. En dus de terugverzameling van het volk Israël, wat verstrooid is over heel de wereld, naar volgens Micha 2, vers 12 in Bosra. En in Ezechiël 20 staat erbij, als er mensen bij Israël zijn die rebel zijn, die opstandig zijn, die dus niet geloven in hun Messias, ja, die zullen daar niet in het land wederkomen. Die komen dus om. Maar degenen die wel op de Heer vertrouwen, die zullen met hem in het beloofde land komen om dat land weer op te bouwen. Want het is verwoest. Aan het einde van de 70ste week is Jeruzalem verwoest. En is het land verwoest. Platgewalst, lees Joël 2 maar eens na. En daar staat het zo, voor hen, voor die legermacht, is het nog als de Hof van Eden. En na hetzelfde is het als een grote woeste wildernis geworden. Het wordt helemaal platgewalst. En toch zal het weer hersteld worden als de Heer wedergekomen is. Maar waar het maar nu om ging is dat de Heer dus als hij komt en verschijnt met grote kracht en heerlijkheid, of zoals het hier genoemd wordt, met blinkende verschijnt, dat hij dan komt met tienduizenden der heiligen. En dat tot zijn rechterhand was een vurige wet, aan hem dan wel aan hen. Want wij zullen namelijk met Christus niet alleen de wereld oordelen, maar ja, aan de 12 discipelen was ook al beloofd, en dat zijn eerstelingen van de gemeente, dat ze zullen zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. Het is ook wel degelijk een gemeentelijke waarheid. Dus heiligen in relatie tot de gemeente hier, in zijn wederkomst. Ga even met je naar Obadja toe, ander voorbeeld. De profetie van Obadja is maar één hoofdstuk en gaat in wezen over Edom, de broer van Jacob. Maar Edom staat model voor de heidense volkeren, omdat Jacob, ja, die staat model voor het volk Israël, die stamvader van de stammen van Israël. En in Obadja wordt ook gesproken over de dag des Heren. Er staat bijvoorbeeld in vers 15 van Obadja. Want de dag des Heren is nabij, over al de heidenen. Terwijl de profetie in de eerste plaats over Edom gaat. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Wel, we weten dat de dag des Heren aanvangt met die bekende tekenen in de zon en in de maan en de sterren. Dat wordt 12 keer in de schrift zo aangeduid. En volgens Matteüs 24 is dat terstond na de verdrukking van die dagen die over de Joodse staat zullen komen. 3,5 jaar lang wel liefst. Maar terstond daarna zal de zon verduisterd worden, zal de maan het schijnsel niet geven, zullen de sterren van de hemel vallen, en zullen de krachten der hemelen bewogen worden, dat zijn beste opschuddingen van heel de wereld. En als de hemel beeft, dan is de aarde ook aardig bevend hoor. Want de hemel is immers grenst aan de aarde. Of anders gezegd, de aarde is de begrenzing van de hemel, volgens het Bijbels wereldbeeld tenminste. En ja, dan staat in Matteüs 24 vers 30 dat ze dan de Zoon des Mensen zullen zien, komende met de wolken des hemels. Maar hij is hier nog nabij, hij komt eraan. Dus wees gewaarschuwd, hier gaat het over al de heidenen. En dan staat er iets verderop in vers 17. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid zijn, en die van het huis Jacobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Op de berg Sion zal ontkoming zijn. Die woorden vind je ook in Joël 2 terug. Joël 2 vers 32. Te Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. En dat voor degenen die de Heere aanroepen, die de naam des Heeren aanroepen. Want al wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. En ook in Joël 2 gaat het over de dag des Heeren die komen zal. Ook die tekenen worden daar genoemd, de zon, de maan en de sterren. Soms ontbreken de sterren, maar dat wil niet zeggen dat die er dan niet bij betrokken zullen zijn. En als dit dan gezegd wordt, dan is er ontkoming voor het overblijfsel in Jeruzalem, Sion. Dat kan als volgens Zacharia 14 vluchten naar Azal. En dat houdt dus in dat daar voor hen ontkoming is. En dat is als de Heer wederkomt op de Olijfberg. En iets verderop in vers 21 staat dan zo treffend weer een meervoud. En er zullen heilanden op de berg Sion opkomen om Esau's gebergte te richten. En het koninkrijk zal des Heren zijn. Let wel, dit is de enige schriftplaats waar heilanden in het meervoud voorkomt, voor zover ik heb kunnen nagaan. Maar het woord heiland in het enkelvoud komt natuurlijk wel vaker voor. Soms wordt het ook vertaald met verlosser. En in het Oude Testament, met name in Jesaja, is dat van toepassing op de Heere God zelf. Maar ja, we weten ook dat er maar één verlosser is. God heeft de verlossing door zijn Zoon tot stand gebracht. Zo staat in Efeze 1 dat wij in Christus, in hem, de verlossing hebben. Namelijk de vergeving der zonden door zijn bloed. Als dan op de berg Sion heilanden opkomen, dan hebben we eigenlijk al gehad, volgens Jesaja 24 en 32, dat de Heer zal regeren over Sion en dat voor zijn oudsten heerlijkheid zal zijn. En dat er zijn vorsten zullen regeren of heersen naar recht. Hier staat een ander aspect. Als ze daar komen, staat er dat zij Esau's gebergte zullen richten. En Esau staat model voor al de volkeren, Edom en Esau is de naam voor dezelfde persoon. Hij heet ook nog Seir trouwens, de harige. En hier staat dan bij dat ook het koninkrijk des Heren zal zijn. Ja, dat hadden we ook in Jesaja 24 al gelezen. En dat de Heer zou regeren als de Heer des Heerscharen. En het koninkrijk zal dan over Israël opgericht worden aanvankelijk en vervolgens over alle volkeren. Wat uiteindelijk zal leiden tot de aanvang van de 1000 jaren, wanneer de Heer regeert in heel de wereld. En er is vrede dan alom. Heilanden, enige schriftplaats. Wel, dat de heiland niemand anders dan de Heer Jezus is, is wel duidelijk. Denk aan Zacharia 9 vers 9, daar staat het ook rechtstreeks. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalem, ziet uw koning zal tot u komen, rechtvaardig en hij is een heiland. Arm en rijden op een ezel, op een veul, een jonge ezelinne. En dat wordt dan later aangehaald als de Heer op de ezel naar Jeruzalem rijdt. En de mensen roepen Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Maar zoals we weten, de Heer was niet blij over de stad. En iets verderop in Matteüs 23 zegt hij dan ook tegen het ontrouwe Jeruzalem. Zegt hij, jullie zullen mij niet zien totdat jullie zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dus pas in zijn wederkomst zouden ze dat opnieuw zeggen. Het gelovig overblijfsel dan, vind je ook weer terug in Psalm 118 en Psalm 24 is ook een heel mooi voorbeeld daarvan. Wie dan door de poorten ingaat, wie is die koning der ere? Dat blijkt de Here te zijn. Want Jehovah is nu eenmaal niemand anders dan Jezus Christus. En het zal zo zijn dat als er dan sprake is van de heiland die dan in zijn wederkomst zal verschijnen, dat hij dan ook met heilanden komt. Hij regeert op de berg Sion, het is zijn koninkrijk. Maar wij zullen met hem regeren, als koningen. Dus die heilanden is ook duidelijk hier een voorbeeld van de gemeente. Enkelvoud heiland Christus, heilanden meervoud, hier van toepassing op de gemeente. Een volgend voorbeeld, die gaan we even naar Jesaja 31... Jesaja 31 kunnen we dan nog wel even lezen. In het vierde vers. Wat Jesaja doorgeeft is, wat alzo heeft de Heere tot mij gezegd. Gelijk, een vergelijking. Gelijk als, en er staat er letterlijk de leeuw, met lidwoord. En de jonge leeuw. Ook met lidwoord, over zijn roof brult, wanneer schoon een volle menigte, een volheid van herders samengeroepen wordt tegen hem. Herders zijn degene die voorgaan, hè? Ook van een kudde. Hier zijn de heidense volkeren die soms ook als een kudde beschouwd worden. De mens is toch een kudde dier of niet? Ja, dat zeggen ze toch. Dus de volkeren vaak ook. En dan staat er dat die herders samengeroepen worden tegen hem, tegen die leeuw. Dan verschrikt hij voor hun stem niet en hij vernedert zich niet vanwege hun veelheid, van hun menigte, want ze komen met grote getalen. Want de Heer zal dan nederdalen, staat er alzo. Zal de Heere der Heerscharen nederdalen om te strijden voor de berg Sion en voor haar heuvel. En de heuvel die wordt in Jesaja hoofdstuk 10 vers 32 genoemd, de heuvel van Jeruzalem. Het is dus synoniem, hè? De berg Sion komt overeen met de heuvel van Jeruzalem. Dus die leeuw die nederdaalt blijkt de Heere der Heerscharen te zijn. Nou, het is voor ons niet moeilijk om daarin te herkennen de leeuw die uit de stam van Juda is. Die de wortel Davids is. Die inderdaad ook macht heeft om al die zegels van die boekrol te openen. Maar daarna ook zijn heerschappij als koning, want een leeuw is een koninklijk dier immers. De koning der wilde dieren in de wereld zal betonen. Zelfs tegen een menigte van herders, tegen een veelheid van volkeren die tegen de Heere strijden. Om te strijden voor de berg Sion, dat doet hij dus al als vanaf zijn wederkomst. En even het volgende vers als inleiding voor na de pauze. Gelijk, weer een vergelijking. Gelijk vliegende vogels, meervoud. Alzo zal de Heere der Heerscharen Jeruzalem beschuttende zal hij haar ook verlossen. Doorgaande zal hij haar ook uithelpen. Wie? Nou, degenen die doen wat in vers 6 staat. Bekeert u tot hem, van de welke de kinderen Israëls diep afgeweken zijn. Als ze dat doen en dus de naam des Heeren aanroepen, ja, dan komt er een omwenteling. En de Heere blijkt dus degene te zijn als de leeuw, maar hier staat ook als vliegende vogels. Meervoud hoor, echt meervoud. En de vogel in het enkelvoud waar je aan bij zou kunnen denken wat de Heer betreft, dat is natuurlijk in de eerste plaats de arend, de adelaar. We gaan er straks over verder. Eerst even pauzeren. Wij hadden het over de vliegende vogels in Jesaja 31. En het is een vergelijking die dus tweemaal gemaakt wordt. Eerst de leeuw, dan wel de jonge leeuw. Het woord voor leeuw, dat is het woord Ari. Dus als je zo heet, heb je een mooie naam. Ari betekent leeuw. En de jonge leeuw, dat is het woord kefir. En dat komt van het werkwoord kafar. Dat is ook verzoenen, bedekken. Dus de leeuw, die kan je verscheuren, maar hij kan je ook verzoening geven. Dat was de Heer Jezus heeft gedaan. Maar hier is hij vooral in de strijd tegen de menigte der herders, tegen de veelheid of de menigten der volkeren. En samen komt hij kennelijk met vliegende vogels, want het staat in meervoud. En vogels die worden nader aangeduid met de vogelen des hemels. Dat kan een negatieve toepassing hebben, hè, met betrekking tot ja, de macht van de tegenstander. Maar hier is het duidelijk positief, want de Heer is samen met hen om hetzelfde werk te doen. Om Jeruzalem te beschutten. En de inwoners van Jeruzalem gaat het dan om. Hè, want degenen die de stad willen beschutten is dan niet meer nodig. Die stad is dan verwoest. Maar de inwoners die dan de naam des Heeren aanroepen, die worden nog bewaard. Hè, door de vallei die ontstaat in Zacharia 14 hebben we dat gelezen. En ja, dan is de vogel bij uitstek in de schrift is de arend. Die kennen we natuurlijk ook met betrekking tot Israël. Dat de Heer het volk op arendsvleugelen heeft gedragen. Toen hij hen uit Egypte verloste door de woestijn heen. En we kennen natuurlijk ook de vliegende arend uit Openbaring hoofdstuk 4. Als een van die vier dieren, de vier levende wezens. Waarvan de een de een vliegende arend is, en ze zijn de uitbeelding van de vier hoedanigheden van de Heer Jezus Christus. De leeuw als de koning en de arend, de vliegende arend als de zoon van God die in de hemelen is, hè, boven. En wij delen in die positie en als vliegende vogels zullen wij dus kennelijk betrokken zijn in die strijd. En dan zijn het dus arenden. Dus lezen wat Jesaja 40 staat, dat is wel mooi. Een paar bladzijden verder. Jesaja 40 vers 29. Hij geeft de moederkracht en hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. De Heer geeft dus de zwakke kracht, omdat ze het natuurlijk van hem verwachten. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewistelijk vallen. Zij die van nature krachtig en sterk zijn, en op hun eigen kracht kennelijk vertrouwen, ja, die zullen vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden, ze zullen wandelen en niet mat worden. Het gaat dus om degene die de Heere verwachten. Nou, dat doen wij toch ook. Uitziende naar de komst van de Heer, verwachtende de komst van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, uit Titus 2. Wij verwachten zijn komst uit de hemel en bij die gelegenheid zal hij ons vernederd lichaam veranderen, zodat het aan zijn heerlijk lichaam gelijkvormig wordt. En hier wordt dat beschreven met degenen die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Wij leven ook nu als gelovigen door de kracht Gods. We kunnen de Heer dienen door de kracht die Hij ons verleent. Zelfs als we zwak zijn, is Hij onze kracht. Dat is wat Paulus in Efeze 6, 6 vers 10 zegt. Voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En als je dat van de Heere verwacht, zal Hij ons de kracht vernieuwen. En dan staat er, ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Dat is ook een prachtige omschrijving voor dan de opname van de gemeente natuurlijk. Naar de hemel toe gaan. Arenden vliegen in de hemel. Heb je wel eens een film over arenden gezien? Die zo op de thermiek boven de winden kunnen zweven. Dus de macht uitoefenen boven alle winden. Winden van leer bijvoorbeeld. En dat is een prachtige illustratie van de heerschappij van Christus. Maar daar delen wij in als gemeente ook in. En zolang wij nog lopen hier op aarde, zolang wij nog wandelen hier op aarde, staat het, omdat wij het van de Heer verwachten, zal Hij ons de kracht geven. Dus daar heb je de arenden ook als een beeld van de gemeente. En dan is het op zich een hele mooie studie om eens iets over de arend na te zoeken. Maar dat mag je dan voor jezelf nog eens doen. Kan ik je echt wel aanbevelen. Het is hele mooie onderwerpen. Ga maar eens na wat een arend allemaal doet. Een van die dingen is bijvoorbeeld boven op de steenrots heel hoog. Heeft hij een nest. Heel hoog. De steenrots bovenaan. Er kan bijna niemand bijkomen. De hoge positie van Christus. Wel, het woord arend is trouwens nesjer. En daar zit het woord de noen voorop. En dan blijft over sar. En sar is vorst. Dus het zit in het woord arend zit al opgesloten dat hij de vorst is. Nou, hij is ook de koning des hemels, hè, zoals we dat dan van de arend wel eens zeggen. Een prachtige illustratie lijkt mij. En de Heer zal dus met zijn gemeente terugkeren om ook de inwoners van Jeruzalem te beschutten. De stad niet zozeer, want die is bij die gelegenheid volledig verwoest. Lees maar eens na in Jeremia 33 bijvoorbeeld. Maar de inwoners die de naam des Heeren aanroepen, zal hij beschutten en bewaren. Ja, er staat hier nog bij, hè, over die menigten. Misschien ten overvloede dat ik dat er even naast leg. Want dat woord menigten, wat hier vertaald is in dit gedeelte van Jesaja 31, met een veelheid en een volheid. Dat wordt ook vertaald met menigten. Het is het woord hamon. En dat staat ook in Joël 2. Lees ik even met je, zodat je ook ziet dat we daar terechtkomen feitelijk. Joël hoofdstuk 2. In het 14e vers staat het woord ook. In het meervoud, hè, menigten. Dat is het woord hamon, maar dan in het meervoud. Er staat menigten, menigten in het dal des dorswagens. Andere vertalingen hebben het dal der beslissing. Zou ook kunnen. Maar je weet wel wat een dorswagen doet. Hè? Die gaat over het graan heen om het te dorsen. Dat is een beeld van oordeel brengen in de schrift. Want de dag des Heren is nabij in het dal des dorswagens. Vers 14 van hoofdstuk 3, zei ik dat? Of 2? Dan zit ik ernaast, ja. Hoofdstuk 3. Ja, fouten maken is menselijk, dus. Maar we komen er wel achter. Er staat dus in vers 14, menigten, menigten in het dal des dorswagens. Dat is in het eerdere gedeelte het dal van Jozefat. En dat betekent daar waar de Heer zal oordelen, recht spreken. Dat betekent Jozefat. Het gaat hier om de volkeren. En dan staat er, de zon en de maan zijn zwart geworden, de sterren hebben haar glans ingetrokken. En de Heere zal uit Sion brullen, daar heb je de leeuw, van bovenaf in dit geval, de Sion, dat boven is. En uit Jeruzalem zijn stem geven, dat de hemel en de aarde beven zullen. Precies zoals Matthäus 24 zegt, de krachten der hemelen zullen bewogen worden, als de Heer komt. Maar de Heere zal de toevlucht voor zijn volk zijn. En de sterkte der kinderen Israëls. Dus hij komt om de volkeren, de menigten, te oordelen. Dat is aan het einde van de 70ste week hier. En hij doet dat ten gunste van het overblijfsel van zijn volk, want voor hen is zijn toevlucht. En in dit geval vinden we nog een ander voorbeeld. Dan gaan we even iets terug. In vers 11. Maar ik begin even in vers 9, daar staat, roept dit uit onder de heidenen, dat is de goyim. Heiligt een krijg, wekt de helden op, wel die van de heidenen dan, die dus strijden moeten. Laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden. Slaat uw spaden tot zwaarden en uw sikkels tot spiezen. Dus het wordt allemaal oorlogstuig. Landbouwwerktuig wordt omgesmeed. Later, als het koninkrijk aangebroken is, volgens Jesaja 2 is precies andersom. Dan wordt de strijd niet meer geleerd. En hier is nog wel volop strijd, dus ze maken zich gereed tot de strijd. En dan staat er in vers 10 aan het eind, de zwakken zeggen, ik ben een held. Ja, vanwege die veelheid lijkt alsof ze heel sterk zijn. Maar dan staat er, rotte hoop, dat wil zeggen, verzamelt u. Ja, samenrotten kennen we toch nog. Maar samenrotten wil zeggen vergaderen, verzamelen. En komt aan, alle gij volken van rondom. En vergadert u. En dan zo'n tussenzinnetje, tussen haakjes. Maar staat er echt. O heren, doe uw helden derwaarts nederdalen. Dat zijn de helden van de Heer zelf. Niet die helden van de volkerenwereld die de strijd aangaan met het volk wat in benauwdheid gekomen is. Menigten worden ze hier genoemd. En dan komt de Heer omdat zijn volk hem aanroept. Maar hij komt met zijn helden. Wel, de held bij uitstek, die kennen we natuurlijk als de Heer Jezus Christus. Zefanje 3 zegt dat zo mooi, dat de Heer als de koning Israëls te midden van zijn volk is. En dat hij als een held hen zal verlossen. Lees maar eens na in Zefanje 3. Ik meen dat we vorige keer nog Psalm 45 gelezen hebben. In verband met de held die immers een pijl op zijn vuur vijanden afvuurt. Maar er stond in Jesaja dat de pijl tot nog toe nog in de pijlkoker was. De verborgen Christus. Hij maakt nog geen gebruik van zijn oordeel. Maar in Psalm 45 is dat wel het geval. Die pijlen zullen des konings vijand in het hart treffen. En dan wordt de Heer ook als de held beschreven. En aangezien wij delen in zijn positie en ons misschien nu als held op sokken beschouwen, is het dan even anders. Hè? Zijn we helden met de Heer, omdat we in zijn kracht mogen strijden. Want we hebben vaak niet zo'n hoge pet van onszelf op als gelovigen. En denken dat we maar zwak zijn, dat is een goed teken. Want dan verwachten we het juist van de Heer. En hij geeft kracht. Hier heb je dus helden als een meervoud. Aanduiding van de gemeente, omdat de Heer dan komt met zijn gemeente. Er is nog zo'n schriftplaats waar helden genoemd worden. Die staat in Jesaja 13. En daar is het ook een verborgen omschrijving voor de gemeente. Het gaat over de last van Babel. En last wil zeggen meestal dat het een oordeel is. Iets wat als een last op je gelegd wordt. En Babel in het Oude Testament staat model voor Babylon in het Nieuwe Testament. Dat is de Griekse naam. En dan staat er, heft op een banier op een hoge berg. Verheft een stem tot hen. Beweeg de hand omhoog, dat zij intrekken door de deuren der prinsen. Ik heb aan mijn geheiligden bevel gegeven. Ook heb ik tot mijn toorn geroepen, mijn helden, de vrolijken mijner hoogheid. Er is een ruisende stem op de bergen, gelijk van een groot volk, de stem van het gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen. De Heere der Heerscharen monstert het krijgsheer. Dus hij verzamelt ook zijn legermacht. En dat zijn de geheiligden van de Heere en het zijn zijn helden. En tevens de vrolijken van mijn hoogheid, die dus delen in zijn hoge positie. Met hem gezet aan de rechterhand, Gods, maar ook straks met hem verheerlijkt worden in het openbaar. En dan staat er, zij komen uit verre landen, vanuit de hemel. Van het einde des hemels, de Heere en de instrumenten zijn de gramschap. de Heere komt met de instrumenten zijner gramschap. Dat zijn die geheiligden, dat zijn die helden, dat zijn die vrolijken mijner hoogheid. Die de Heer gebruikt als instrumenten om zijn toorn over de wereld te brengen. In de dag zijn toorns, de dag zijn zittige toorns. Dat is in de dagen van zijn wederkomst. Om het land, het ganse land te verderven. Het gaat hier dan over Babel. En ja, normaal gesproken leest men dit verhaal alleen in historische context. Want het Rijk van Babel, waar Nebukadnezar de eerste koning van was, met dat gouden hoofd, dat beeld ken je wel, dat statenbeeld, dat werd later veroverd door het Rijk van de Meden en de Perzen. En die worden in dit hoofdstuk ook genoemd als de letterlijke vijand. Dat staat in vers 17. Zie, ik zal de Meden tegen hen verwekken, die het zilver niet zullen achten en aan het goud zullen ze geen lust hebben. Maar hun bogen zullen de jongelingen verpletteren en ze zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks. Hun oog zal de kinderen niet verschonen. Kortom, er wordt heel wat gedood. Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoovaardigheid der Chaldeeën zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. En daar zal geen woonplaats zijn in der eeuwigheid. Hier is dat geen tijdsaanduiding trouwens. Want Babel is er nog steeds in de dagen dat Petrus er naartoe ging. En het zal er ook weer zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. Babylon. Het betekent hier volkomen, volledig. Maar niet voor altijd. Want dat is pas definitief in de dagen dat de Heer wederkomt. Babylon is toch gevallen? Wee, wee. De grote stad, ze is gevallen. Openbaring 18, openbaring 19, openbaring 14 wordt het al aangekondigd. En dat is het werk van de Heere met zijn heerlegers. Oftewel zijn heerleger, openbaring 19 hebben we al eens gelezen. Dat is de ruiter op het witte paard. Niet dat de Heer nou letterlijk op een wit paard zal zitten. Het is meer een uitbeelding, het paard staat voor majesteit, ja, van mij mag het hoor dat hij op een paard zit, maar ik denk dat het meer een uitbeelding is van zijn majesteit. Het paard zijn de majesteit, hij komt dus in heerlijkheid. En als dan heerlegers achter hem aankomen op witte paarden, dan hebben we al eerder gezien dat dat dan de aanduiding is van de gemeente. Die strijdt met de Heer tegen de koningen der aarde onder leiding van het beest. En die worden dan teniet gedaan. En het beest uit de zee en de valse profeet worden levend in de poel des vuurs geworpen, zegt openbaring 19. En de draak, de duivel, wordt voor 1000 jaren gebonden. Dat is even kort de route naar de toekomst. Maar in daarbij wordt ook gezegd dat Babylon zal vallen als laatste bolwerk. In Jeremia 25 staat dat Babel als laatste zal vallen. Van al die steden, die rijken die daar genoemd worden. Ze zullen allemaal drinken van de drinkbeker van de toorn van de Heere. Maar Babel, of de koning van Babel staat er, of de koning van Sesach, maar dat is een schuilnaam voor Babel. Als je dat woord opzoekt, kom je verderop in Jeremia terecht, dan blijkt het dus Babel te zijn. Die zal ten laatste drinken. Ja, Babylon is het laatste bolwerk wat in de toekomst teniet gedaan wordt. Dat wordt hier al geprofeteerd in de context van destijds. Maar lees even wat staat in vers 6, dan weet je dat het daarmee niet afgelopen is in het verleden. Want in vers 6 staat, huilt gij lieden, want de dag des Heeren is nabij. Dan heb je hem weer. Die dag is nog niet geweest. Tenzij je ziet dat de zondag de dag des Heeren is. Dat hoop ik niet. Want die komt met verwoesting, staat er in de schrift. De dag des Heeren bedoel ik daarmee de zondag, hè, wat men meestal zo beschouwt. Dat is niet de dag des Heeren, is in de schrift. De dag des Heeren is nabij, hij komt van verre. Als een verwoesting van de Almachtige. Het staat in vers 9 nog een keer. Zie, de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. En dan heb je de kenmerken weer. Want de sterren des hemels en gesternden zullen het licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer ze opgaan zal en de maan zal het licht niet laten schijnen. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddeloosten hun ongerechtigheid. Judas 14, de Heer komt met zijn 10.000 der heiligen. de wereld. En ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden. En de hoofdvaardij der tirannen zal ik vernederen. En vers 13 nog een keer. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats. Vanwege de verbogenheid des Heeren, de Heerscharen. En vanwege de dag zijns hittigen toorns. Bij het zesde zegel, in Openbaring 6, wordt ook die tekenen in de zon en de maan genoemd. En dan zeggen de mensen dan, nou, verberg ons onder de rotsen en in de spelonken, want ze weten wie dan op de troon zit. Want de grote dag zijns toorns is gekomen. Dan breken de 33 jaren aan, hè, wat ons wel bekend is na de 70ste week. Het oordeel wat over de volkeren zal komen. En hier wordt dat al geprofeteerd. Want dit hoofdstuk staat in de context van de definitieve vervulling. Die dag des Heren, die moet nog komen. En dan zal de Heren ook zijn legermacht verzamelen. En ze heten helden. Hef de banier op een hoge berg. Banier, dat is een vaandel van overwinning. In de geschiedenis is het altijd ook zo, hè, dat iemand die de vaandel draagt, die moet hij eigenlijk hoog houden om te laten zien dat zij strijden. En als iemand daar valt, moet een ander hem weer dragen. En de vaandel, dat is het woord nees, de banier. De Heer is onze banier, staat al in Exodus. Het is zijn vaandel. Hij geeft overwinning, ook aan degenen die op een hoge berg zijn. En verheft de stem tot hen. En wie moet er dan komen? Nou, degenen die door de deuren der prinsen intrekken. Het woord prinsen is een synoniem voor vorsten. Hier zijn de prinsen dus, zij die van koninklijke bloeden zijn. Zingen we toch, ik ben een koninklijk kind, door de vader bemind. We zijn als prinsen, omdat we als koningen en priesters bij Christus horen. En ik heb aan mijn geheiligden, geheiligd in Christus, bevel gegeven. Ook heb ik in mijn toorn geroepen, mijn helden, de vrolijke, mijn hoogheid. Wij verblijden ons in de Heere, wij zijn vrolijk in Hem en wij zijn deelachtig geworden aan Zijn hoogheid. Hij is onze hoogheid, is een term voor iemand die regeert, een koning. En wij zijn met Hem in die positie gesteld. En dan staat er, is een ruisende stem op de bergen, gelijk van een groot volk. Dus op de bergen is van bovenaf, op de hoogten, een groot volk. Gemeente is toch een volk? Verzameld uit alle heidenen, staat er ook achter, de stem van het gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen. De Heer verzamelt ons uit alle volkeren, zowel Jood als heiden. De Heere, de Heerscharen, monstert het krijgsheer. Zijn legermacht, denk dan maar weer in Openbaring 19. Zij komen uit verre landen, van het einde des hemels, de Heere en de instrumenten zijn een gramschap. Wij zullen dan inderdaad de toren des Heren mee uitvoeren. Wij zullen de wereld oordelen. Letterlijk, 1 Korinther 6. Om dat ganse land te verderven. Om dus Babylon, maar dan definitief in de toekomst, teniet te doen. Daar zal geen plaats meer voor gevonden worden. Dat vindt inderdaad in de dag des Heren plaats. Maar de profetie gaat hier letterlijk, historisch gezien, over de Meden, waarbij dus de naam Meden ook nog iets ons vertelt. Dus het Hebreeuwse woord Madai. En Madai, dat laat zich vertalen met mijn kleed of mijn maat. Het woord mat, een neem en een nalet, betekent een kleed of een maat. Mijn kleed, de Heer zegt, hier, ik zal de Meden tegen hen ten strijde verzamelen. De Heer zegt, ik zal mijn gemeente gereed maken als legermacht om tegen hen de instrumenten mijn gramschap te zijn. Zij zijn mijn bekleding. En bekleding is de uiterlijke heerlijkheid van de Heer. De gemeente is immers de heerlijkheid van Christus. En de maat heeft te maken met het nemen van de maat. Dat wil zeggen, de norm bepalen en houdt verband met rechtspreken. Mijn maat betekent dat zij de norm op grond van Gods woord hanteren. Elders wordt dat genoemd, er is een zwaard in zijn mond, als beeld van het woord van God. Er zit dus heel veel symboliek achter deze geschiedenis in het Oude Testament, maar waarin wij dus inderdaad weer het meervoud herkennen als de gemeente, omdat de held zelf bij uitstek niemand anders is dan de Heer Jezus Christus. Dan ga ik even met je naar Jesaja 30. We blijven voorlopig nog een beetje in Jesaja doorbladeren. Er staan er nogal wat voorbeelden in. Jesaja 30. Ja, ik begin in vers 18. Dit zijn versen die iets zeggen over het volk Israël. In vers 15 wordt de Heere de Heilige van Israël genoemd. Dus over dat volk gaat het. Maar in vers 15 zegt hij wel, door wederkering en rust zoudt gij lieden behouden worden. In stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn. Doch gij hebt niet gewild. Precies zoals de Heer Jezus dat ook zegt over Jeruzalem in Matthäus 23. Hij had hen graag bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens onder de vleugelen. Doch jullie hebben niet gewild. En toen de Heer eenmaal opgestaan was uit de doden, werd opnieuw het evangelie eerst aan het Joodse volk gepredikt. En ze zonden hem gezanten na met de boodschap, wij willen niet dat deze koning over ons is. Dus ze hebben de Heer in de dagen zijns vleeses afgewezen. Ze hebben hem afgewezen sinds zijn verhoging. De zaligheid ging daarom ook naar de heidenen toe. En er is sprake van de roeping van de gemeente. Maar omdat men in het verleden niet gewild heeft, wil nog niet zeggen dat ze dat in de toekomst niet zullen doen. Want die beloften zijn er ook. En daarom staat er in vers 18. En daarom zal de Heere wachten opdat hij u genadig zij. De Heer wacht dus op een gegeven moment om aan Israël genade te betonen. Hij wacht erop. Denk aan Jeremia 31. De overgeblevenen van het zwaard hebben genade gevonden in de woestijn. Als ik heen ging om hem tot rust te brengen. Een overblijfsel. Maar de Heer wacht op het moment. Hij wil hen graag genade schenken. Maar genade ontvang je alleen door het geloof. Dat is voor ons ook zo. En daarom zal hij verhoogd worden. Hij is aan de rechterhand Gods verhoogd. Opdat hij zich over u lieden ontfermen. De Heer zal eenmaal barmhartigheid aan hen schenken. Maar tot die tijd is hij eerst verhoogd aan de rechterhand Gods. Want de Heer is een God des gerichts. Wel gelukzalig zijn allen die hem verwachten. Als je hem verwacht, krijg je deel aan die genade. Hier voor Israël. En hij wil hen graag zijn ontferming geven. Het woord ontfermen, dat is het werkwoord racham. Denk aan lo rugama, wordt weer rugama uit Hosea. En lo ami, niet mijn volk, wordt toch weer ami. Volgende vers, vers 19. Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem. Dus dat is een belofte die de Heer gedaan heeft, dat ze daar zullen wonen. Gij zult ganselijk niet weden. Gewisselijk zal hij u genadig zijn, waar wacht de Heer dus op? Op de stem uws geroeps. Want wie de naam des Heeren aanroept, die zal genade van God ontvangen en behouden worden. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. Nou, en dat zegt Joël 2 dan weer, hè? Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal behouden worden, want te Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Voor hen die die naam aanroepen. En dan staat in vers 20, de Heere zal u lieden wel brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven. Benauwdheid en verdrukking zijn synoniemen. In de schrift hebben ze hier zijn toepassing met betrekking tot de grote verdrukking. Ten laatste, in de tweede helft van de 70ste week is er sprake van grote verdrukking. En Jeremia 30 vers 7 zegt dat het is de tijd van de benauwdheid van Jacob. Maar hij zal er wel uit verlost worden. Althans, voor zover men geschreven is in het boek. Het boek des levens namelijk, wie dus gelooft. Dat was dan Daniel 12. En dan staat erachter, hij zal u dat wel geven, maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. En uw oren zullen horen het woord van degene die achter u is, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde, als gij zoudt afwijken ter rechter of ter linkerhand. Opeens zijn daar in die verdrukking, of misschien meer specifiek aan het einde van die verdrukking, want ze moeten de naam des Heren aanroepen, zijn daar opeens leraars. En die vliegen niet meer weg. Nou, zo net hadden we het over vliegende vogels, dat is hoofdstuk 31, die samen met de leeuw zullen strijden om Jeruzalem te beschutten, de inwoners van Jeruzalem te beschutten. Hoewel daar een hele veelheid van herders en volkeren tegen hen vergaderd zijn, zoals Joel 2 dat noemt. En hier staat, uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen. Nou, de leraar in het enkelvoud, dat is natuurlijk de Heer Jezus. Nicodemus zei dat al, over de Heer Jezus, toen hij in de nacht bij hem kwam. Gij zijt de leraar van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen tenzij God met hem is. Maar zij herkenden de Heer Jezus als de leraar. Bovendien wordt hij in Joel 2 ook nog genoemd de leraar ter gerechtigheid die aan Israël zal verschijnen. Hij is diegene die hen onderwijst. Hier staat nu leraars meervoud. Ook daarin mogen we dan weer de gemeente herkennen. Zij die hen onderwijzen, die hen de weg wijzen. En als ze dan vluchten, dan staat er, dit is de weg. Wijk niet af ter rechter of linkerhand, dit is de weg. Die moet je gaan bewandelen om veilig uiteindelijk in Azal, zegt Zacharia 14, te kunnen komen. Dus kennelijk heeft de gemeente een functie van onderwijzing, van leiding geven, van gids zijn, dit is de weg. Natuurlijk, Christus is de weg. Maar ook de weg die zij zouden bewandelen op weg naar die zaligheid. Want ze hebben net genade ontvangen. Ze hebben zijn naam aangeroepen. En de Heer antwoordt. Dat zijn die leraars. Hun ogen zullen de leraars zien. Zoals ze Christus zullen zien als hij wederkomt. Maar hij komt dan met zijn gemeente. En een van de synoniemen voor leraars is natuurlijk herders, hè? We kennen in ieder geval de uitdrukking in Efeze 4, waar sprake is over gaven die de Heer aan de gemeente gegeven heeft. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, die in de begintijd van de gemeente hun functie gehad hebben. En sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Maar doordat er 4 keer sommigen staat, het lijkt dus dat herders en leraars eigenlijk een hendiadis is. Dat betekent herderlijke leraars of lerende herders. Dan wordt hier gesproken over leraars die ten gunste van dat overblijfsel van Israël hen de weg wijzen, hen onderwijzen. Maar dat doen herders feitelijk ook. Herders leiden hen en zij zullen hen op weg brengen naar de stille wateren en naar de grazige weiden. Daar heb ik ook een voorbeeld van. Dan gaan we even naar Jeremia deze keer, Jeremia 3. Het is denk ik niet nodig om te onderbouwen dat Jezus Christus de goede herder is, de herder bij uitstek, enkelvoud. En de herders in het meervoud kunnen dus ook inderdaad een beeld zijn van de gemeente. In Jeremia 3 vinden we daar een voorbeeld van. Vers 14. De Heer zegt dat tegen zijn ontrouwe volk. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heer. Want ik heb u getrouwd. Huwelijksverbond tussen de Heer en zijn volk. En ik zal u aannemen. 1 uit de stad, 2 uit de geslacht. en zal u brengen te Sion. Dus als ze zich bekeren, zal dat plaatsvinden. En ik zal uw lieden herders geven naar mijn hart. Zoals dat ook van David gezegd werd. En dat was een gelovige man. Die zullen u wijden met wetenschap en verstand. Dus die zullen hen kennis bijbrengen. Wetenschap en verstand, geestelijk inzicht verschaffen. Op grond van hun bekering. Dan zijn ze nog jong in het geloof. Dan hebben ze leiding in het woord van God nog nodig. Dat heet hier herders. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuld en vruchtbaar zult geworden zijn in het land. In die dagen, spreekt de Heere, zullen ze niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heeren. Ook zal ze in het hart niet opkomen. Ze zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken. Ze zal niet weder gemaakt worden. Want ja, de ark des Heeren, dat stond natuurlijk in het heilige der heiligen. Dat was uitbeelding van de verheerlijkte Christus. Met die cherubijnen der heerlijkheid. Het verzoendeksel, allemaal prachtige uitbeeldingen van de Heer Jezus Christus, die ook verheerlijkt is. Maar daar zullen ze niet meer aan denken, aan die letterlijke, zoals het hier staat. Even kijken, stond het nou in vers 16, de ark des verbonds. Daar lagen de twee stenen tafel in. Waarom niet? Nou, omdat de Heer de vervulling van het type zelf te midden van zijn volk is. Aan hem zullen ze denken. Vers 17. Te dien dagen of te dien tijden zullen ze Jeruzalem noemen des Heeren troon. Waar de Heer regeert. En al de heiden zullen tot haar vergaderd worden. Om des Heeren naams wil te Jeruzalem. En zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. En vers 18 en volgende spreekt over de terugverzameling van Israël in de toekomst. Herders die hen onderwijzen met wetenschap en verstand. Staat ook nog verderop in Jeremia 23. Jeremia 23. De Heer zegt dat hij zelf zijn overblijfsel der schapen zal verzamelen. Vers 3. Ik zal het overblijfsel mijner schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik hen gedreven heb. Ik zal hen wederbrengen tot hun kooien, de schaapskooien. En ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. De Heer zal dat doen. In Ezechiël 34 vers 12 staat dat ook zo beschreven dat de Heer dat zal doen ten dagen der wolk en der donkerheid. Dat wil zeggen in de dag des Heeren. Dus de terugverzameling, als hij zijn engelen uitzendt met de bazuin van groot geluid om zijn uitverkoren uit de vier winden bijeen te vergaderen. Na de wederkomst van Christus. En dan zegt hij, en ik zal herders over hen verwekken die hen weiden zullen. Ze zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heer. Herders die dan bij hen zijn om hen te weiden, hen te voeden. Te bewaren, te hoeden. En dan staat vervolgens de belofte dat de spruit van David zal komen. Vanaf vers 5. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn, de regeer en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op aarde. Maar hij kwam met zijn vorsten. Hij kwam met zijn oudsten. In zijn dagen zal Juda verlost voor Israël zeker wonen en dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Jezus Christus is Jehovah blijkt dus. En in de volgende verse wordt opnieuw de terugverzameling van Israël weergegeven. En dan tot slot nog even naar Jesaja 40, waar we vorige keer ook geweest zijn. In vers 10 en vers 11, daar zie je dan ook heel duidelijk weer dat de Heer voor zijn volk Israël als een kudde zorgt. In vers 10 staat, zie de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Betekent dus dat ze vorige keer al vastgesteld hebben dat dat ook een aanduiding is van de gemeente. En dan staat er over de Heer, hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Maar zo net waren het herders. Meervoud. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen, in zijn schoot dragen. Lammekens zijn nog pas geboren, zijn aan de melk. Wedergeboren volk wat nog moet opgroeien in het geloof. En in zijn schoot zal hij hen dragen, de zogende zal hij zachtkens leiden. Hij gaat als de herder zijn kudde voor, maar in Jeremia 23 stond dat hij herders aan hen zou geven. In Jeremia 3 stond, die zullen hen weiden met wetenschap en kennis. En dat lijkt me dus ook een van de taken in de toekomst van de gemeente. Dat daarna ook weer leraars in Israël zullen zijn, omdat ze gegroeid zijn in het geloof, is ook duidelijk. Maar omdat het hier net staat nadat hij gekomen is met zijn loon en dat het een pas wedergeboren volk is, ligt het voor de hand dat die herders, die hier niet letterlijk genoemd worden, maar wel in Jeremia 23 en 3, dat die een beeld zijn van de gemeente. Vanavond gezien, enkelvoud voor de Heer, meervoud voor de gemeente. Zo zie je dat terug in het Oude Testament.